unser Will ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen hat, die Treue hält tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn bij de aanvang geschonken, op bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zijn op Psalm 4, het tweede en derde vers. Herinnert u geroepenlozen dat zij de Heer een gunstgenoot heeft afgezonderd en verkozen. Hij doet mij nooit van schaamte blozen, die als ik riep mij bijstand bood. Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen, zo zondig niet, verzaakt uw wil. Spreekt in uw hart, herdenkt uw wegen, op eenzaam bedden neergezegen. En wees in al ontmoeting stil. Dan zult gij recht dat oude treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en zuiverheuk werd der gebeden. Getrouwd op hem, want hij is goed. Daar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, nadat angstig klagen, ons lieflijk licht uw aanschijns dagen. En wil uw rijke gunst ons bieden. Het is van de vierde psalm, het tweede en derde vers.
Thank you. uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot 35.
En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het, Heere? En hij antwoordde en zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het, en gaf het de discipelen, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken, in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar den Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want daar is geschreven, ik zal den herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende, zeide tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.
Verhoog des Heren en smeken hem om zijnen zegen. Heren, wil u onze harten vervullen door uw heilige geest met kinderlijke vrezen voor uw hoge heilige heerlijkheid, opdat we in de nadering tot uw troon het zouden weten stof en as te zijn, opdat het in ons hart zou leven, Heere, treed niet met mij in het gericht, want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Gij hebt ons hier gebracht, nadat u in de week die voorbij gegaan is ons droeg en spaarde, in onderscheiding van anderen, die de weg van al het vlees gegaan zijn, die gestorven zijn, die gekomen zijn om geoordeeld te worden voor uw rechterstoel, om weg te dragen naar wat in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En voor ons verlengt u de tijd van ons leven op. Wij mogen nog zijn in het vriendelijk licht, in het heden der genade. Heren, ook ons had u kunnen wegrapen. Ook onze levensdraad had u kunnen doorsnijden, gelijk u het met anderen gedaan hebt. Maar het heeft u niet behaagd. En als gij het gedaan hebt, o God, dat we het op deze dag mochten bedenken, waar zou dan onze plaats geweest zijn? Wat zou dan ons lot geweest zijn? Zonder wedergeboorte, heb u gezegd, kan niemand ingaan in het koninkrijk Gods. Heere, laat het nog eens wegen op onze ziel, opdat we werkzaam mee werden voor uw troon. Indien we nog voor eigen rekening staan, indien we nog voortgaan op de weg onzes levens, zonder door het geloof in hem te schuilen, in wie voor Sion een plaats, een toevlucht bereid is, opdat we in deze morgen bekennen zouden wat tot onze eeuwige vrede dient. Het is een week die achter ons ligt, vol zonde, vol tekorten. Waar hebben we u gezocht? Waar u gediend? Waar van u gezongen? Waar uw naam aangeroepen met ons ganse hart? Waar hebben we tot uw eer geleefd, o God? Als we terugzien op de voorbijgegane week, dan mogen een schuldbelijdenis ons hart vervullen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat we tegen u hebben bedreven. Wil u met ons opnieuw beginnen? Wil u ons onze zonden niet toerekenen? Ontferm u over ons, zonen David. Ontferm u over ons en over onze kinderen, opdat we niet verloren gaan in uw toren en niet weggeraapt worden in uw gramschap, maar dat onze ogen geopend mochten worden door uw genade, opdat we zien zouden de gevaarlijke weg waarop we allen zijn, indien we nog leven zoals we geboden zijn. Opdat we zouden zoeken een weg ter ontkoming, ja, want die hebben u ook geopend. Die hebben u ons geopenbaard. Die laat u ons prediken dat er een weg is tot God, niet meer door onze werken, niet meer door hetgeen wij voor u vermogen te verrichten, maar door genade, door het offer, door de weg van het bloed van u, Heer Jezus Christus, wat de zonde der wereld wegneemt. O, doe ons dat vanmorgen horen zo, zoals we het wellicht nog nooit gehoord hebben. Wanneer we het heiligdom van uw lijden binnentreden, o God, dat we de schoenen van onze voeten doen zouden, dat we in ootmoed buigende zouden toetreden tot de geheimen, die gaan de heidenen niet openbaart, maar die gaan Israël en aan ons, het geestelijk zaad Abrahams, openbaren wil. O Heere, wil u die bediening van uw woord heerlijk maken? Laat er vanmorgen eens zijn, die met hunzelf, met hun schuld, met hun verloren leven geen uitweg meer zien. Die geen andere weg meer zien dan de weg tot u. Die vanmorgen zien dat buiten u alles verloren is. Dat alleen de weg van het behoud is in het breken met de zonde. In het vaarwel zeggen van de wereld. En in het komen als een arme smekeling, om genade, de tijd is zo kort, en de eeuwigheid wenkt. En ziel verloren, is toch eeuwig alles verloren. O Heere, nu komt u nog met de boodschap van uw genade. Nu stelt u onze klam Gods nog voor, dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, als we onder deze bediening van uw getuigenis niet verbroken zullen worden, dan zal nooit iets ons hart meer kunnen verbreken. Al door dit woord van u onze ziel niet in het stof buigt, zal nog voor nog tegenspoed ons vermogen aan uw voeten te doen nederzakken. Maar laat het nu vanmorgen het uur van uw welbehagen zijn. Voor deze en gene. En bereid uw koninkrijk uit. Maar heren ook uw kinderen. Die gij tot u getrokken hebt. Die ge nieuw hart gaf. Die gij deed gaan op de weg des levens. Ze zijn met ons gekomen. Ze hebben ons met ons in uw huis geplaatst voor uw aangezicht. En hun hart, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer onze ziel door menigerlei verdrukking bedrukt, door de zonde bedroefd, voortgedreven, wij komen tot uw ontfermend God. Neem u de last onze ongerechtigheid van ons. Wil alle droefenis, wil alle ellende uit onze ziel wegnemen. Wil onze blik verlichten, wil ons oog op u vestigen. Verwinnaar in de strijd, overste leidsman, die uw lijden zonder murmureren gedragen heeft, die in Gods gerechtigheid is ondergegaan, opdat het oordeel vol majesteit voor ons zou kunnen wederkeren tot gerechtigheid. Doe ons daarop letten, opdat we in deze morgen iets van die gerechtigheid onze zouden weten door het geloof. En als een arm onze hand zouden uitstrekken naar het kruis van Golgotha. Daarop is toch onze hoop, daarin is ons leven, daarin is onze verwachting, o God, wanneer alles ons ontvalt. Dan zijt gij de sterkte van ons hart. Verlaat ons niet. We hebben op u vertrouwd. En gij hebt ons uitgeholpen. We hebben u aangeroepen en aangelopen als een waterstroom. En gij hebt ons nimmer beschaamd. Hoor ons, o rots van ons heil. O God van ons leven. En breid uw vleugelen over ons uit. Want gij zijt onze losser. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet, gij zij de Heer, onze God. Op u werpen we ons neder, verstoot ons voor uw aangezicht toch niet. En reken ons onze zonde niet toe. Aanschouw ons in het bloed van hem, die kwam om zondaren met God te verzoenen. Zie ook onze kinderen aan, van wie gij gezegd hebt, laat ze tot mij komen. En verhinder ze niet, want er zulken is het koninkrijk der hemelen. Opdat ze ook in deze morgenstond met ons zouden smaken. De zoetheid der zaligheid door het enige geldend offer teweeg gebracht. Gedenk aan onze jongens en meisjes. Gedenk ze, heren, die tot u roepen. Aanschouw hun nood, ook in hun jeugd, als hun handen vallen en hun knieën buigen op eenzame plaatsen. Als ze u zoeken, wees hun dan erbij. Trek ze tot u. Wees hun God gelijk u beloofd hebt. Gedenk hier aan al de noden van de ellendigen. Van de zieken die in het ziekenhuis zijn. Klein en groot. Gedenk de weduwen die het eenzaam hebben. Die moeizaam door deze wereld gaan. Gedenk ook deze familie die voor uw aangezicht gekomen is. En hun geliefde doden beweegt. Deze weduwe, met wie wij de week die voorbij gegaan is, haar man aan de schoot der aarde moesten toebetrouwen. Hij heeft zijn levensdraad afgesneden. Hij is gekomen tot de plaats waarvan nooit iemand zal wederkeren. Ondersteun haar, o God, en geef haar in haar laatste levensjaren licht. Licht van Christus, opdat haar ziel met blijdschap wandelen zou, de loopbaan haar voorgesteld, wijs u haar raadsman en haar hulp, leid u haar aan uw vaderhand. Maar gedenk u ook aan de kinderen, o God, ze zijn ook opgevoed onder uw woord, onder uw waarheid, onder de weg, onder een leer, waar de mens op het allerdiepst vernederd wordt. En waar gij, o grote God, alleen de eer van het zaligmaken krijgt. Doe ze dat bedenken. En geef ze ook in deze smartvolle omstandigheden. Het was toch hun vader. Een vader die hun genereerde, die hun opvoedde, die hun leidde, die hun bracht in uw huis. Wiens mond gesloten is, wiens leven is afgesneden. Gedenk aan deze kinderen. Heere, breng u ze op de weg des vredes. Trek u ze tot u. Doe ze gedenken aan de woorden die ze in hun jeugd gehoord hebben. En laat het zijn als prikkelen en nagelen, diep ingeslagen in hun hart, van de meeste der verzameling die gegeven zijn van de enige herder. Heere, sterk hun en wil hen met hun kinderen onder uw vleugelen bedekken. Gedenk u aan al degenen die in ellende en moeite zijn. Gedenk uw kerk waar ze vergadert. Zegen uw knechten. Geef ook uw dienstknecht hulp uit uw heiligdom. En verlicht u zijn hoog. Doe u de nevelen opklaren. Verwarm zijn ziel. Opdat hij van zichzelf zou afzien. En van alle mensen hulp ontbloot zou vluchten. Tot uw God des levens. Om in u zijn sterkte te vinden. En uw naam te vermelden, die de schoonste zijt van al de mensenkinderen, op wiens naam, op wiens lippen genade is uitgestort, en op wiens naam we hopen. Hoor ons, Jezus Christus, Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, om uw gerechtigheid, om uw offer, om uw verbond, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 118, het 10 vers. Aan u wensen te bedienen naar de gelegenheid van de tijd daar we de lijdensweken zijn binnengegaan, vindt u in Matthäus 26 de versen 30 tot 32. Ik noem u Matthäus 26, het u voorgelezen schriftgedeelte, en daarvan de versen 30 tot en met 32. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot haar, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Deze tekst spreekt ons van Christus' lofzang in de nacht. De nacht waarin Gods toren tegen hem ontwaakte. De nacht waarin al zijn discipelen aan hem geërgerd werden. En toch de nacht, waarin het licht der hoop reeds daagde. Dus deze tekst, zeg ik, spreekt ons van Christus' lofzang in de nacht. De nacht waarin de toren Gods tegen hem ontwaakte. De nacht waarin al zijn discipelen aan hem geërgerd werden. De nacht waarin toch het licht der hoop reeds daagde. Wij zijn de kring van Christus' lijden binnengetreden. Het is het heiligdom des lijdens Christi. En het is niet dan met grote schroom dat we onze schreden richten op deze weg, wetende dat wij in deze weg afdalen tot het binnenste van het vaderharte Gods, tot de meest verborgen roeselen van zijn goddelijke ontferming. In de weken waarin we in zonderheid stilstaan bij het bitter lijden van onze Heer Jezus Christus, hebben we meer dan ooit nodig de leiding des Heiligen Geestes, opdat we in dit heiligdom de weg zouden weten, opdat we in dit heiligdom, waarin God alles geopenbaard heeft, wat hij te openbaren had, opdat zondaren zouden zalig worden, met ontblote voeten, dat wil zeggen met heilige eerbied, in de bekentenis dat het zijn geheimen zijn, zijn verborgenheden, die hij aan zondaren openbaart, om daar al zo binnen te treden, met diep ontzag. Eigenlijk voor ons persoonlijk leven, dan kunnen we Luther verstaan, wanneer hij zegt over dit diepe lijden van zijn borg en zaligmaker: hier zou ik liefst niet over spreken, hier zou ik liefst in de stilte der eenzaamheid altijd overdenken. En toch heeft God het noodzakelijk geacht dat dit geopenbaard wordt in de prediking van het woord. En toch is dit het liefste van al Gods knechten, de kern der zaligheid, het hart der zaak, waarvan Paulus eenmaal verkondigd heeft: ik heb er niets anders voorgenomen onder u te weten te prediken dan Jezus Christus en die gekruist komt. Dat we onderbiddend opzien, dan Christus volgen op de weg der smarten, die leidde tot in de eeuwige dood, waarin hij echter niet gebleven is. Want zo heeft hij ons gezegd: ik ben dood geweest, maar zie ik leef tot in alle eeuwigheid. In het bewustzijn dat hij de sleutels draagt van hel en dood, en ook de schatten van het evangelie voor ons kan openbaren, naar zijn liefde bevel, in de bediening van zijn woord. De tekst leidt ons naar de paaszaal, waar het paaslam toebereid op de paasdis geplaatst wordt. Ieder wist reeds lang tevoren waar hij het paaszaal houden zou. Reeds lang tevoren waren de ruimte afgehuurd, waren de ruimte besproken, waar de Israëlieten, die opkwamen tijdens het paasfeest naar de heilige stad, met hun gezinnen het paaslam zouden eten, en de weldaden des Heren zouden gedenken. Maar Christus wist het niet, zo min er voor hem een plaats was toen hij in deze wereld kwam, zo min is er voor hem ook een plaats nu hij deze wereld gaat verlaten. Op deze wereld is er geen plaats voor Christus, en ook niet voor degenen die van Christus zijn. Toch zal hij het paaslam eten, want hij zegt grotelijks behield te hebben dit Pascha met ulieden, met zijn discipelen te eten. Zijn ziel behield de prijs te volbrengen die wij aan God schuldig waren. En zijn ziel begint naar de ongestoorde gemeenschap met zijn bruid. Zijn ziel begint om de loopbaan te lopen, hem door de Vader voorgesteld. Had hij het niet beloofd, voordat de wereld was, zie ik om. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En u wet, die is in het binnenste van mijn ingewand. Vader, zo heeft hij gezegd, ik zal betalen hetgeen ik niet geroofd heb. En ik zal wederbrengen hetgeen ik niet heb weggenomen. Nu, hij begeerde grotelijks de wil zijns vaders te volbrengen tot in de dood. Zijn kerk ten goede, God tot eer. Maar het kostte met leven. En toch grotelijks begeert dit Pascha met u te eten. Eer dat ik lijd. Eer ik indaal in het bitterste deel van mijn leven. Hij heeft voor zichzelf een Pascha uitgekozen. We gaan nu niet verder stilstaan bij de wijze waarop twee van zijn discipelen die paaszaal moesten zoeken. Het is u wellicht uit de geschiedenis bekend. Hoe dat de Heere op een weg in zijn bijzondere voorzienigheid zorgden dat er een paaszaal voor hem zou zijn. Ja, hij vroeg slechts om een ruimte. Letterlijk staat er een ruimte waar de riemen van de beesten ontbonden worden. Het doet ons weer denken aan de stal. Maar hij kreeg de opperzaal. De beste zaal uit het huis van Zolking, die de discipelen zagen met een waterkruik en die ze volgen moesten. En aan deze man vragen, waar is de zaal waar wij de meester het Pascha bereiden zullen? En hem is toegewezen een wel toegerichte opperzaal. Daar heeft hij aangezeten met de twaalfen. Daar is het lam binnengebracht. Ja, ik zeg, aangezeten met de twaalf. Is dat nu alles wat er overgebleven is van zijn driejarige arbeid? 12 discipelen, waarvan nog één een duivel was. Judas, ze zijn met hem samengekomen in de paaszaal. Is dit nu alles wat de glorie van de middelaar verheerlijkt? Vele van de scharen zijn reeds van hem teruggegaan, van hem weggegaan. Velen hebben hem verlaten. Daar zijn tijden geweest in deze 3 jaren, dat er 5000 mannen waren, met de vrouwen en de kinderen die hem volgden. 5000. Misschien wel 15.000 bij elkaar. Wat een onafzienbare schaar. En die scharen die heeft geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt, in de naam des Heren, Hosanna, in de hoogste hemelen. En ze hebben hem weer verlaten. Toen hij in plaats van naar de troon van David, naar het kruis ging. Toen hij in plaats van dat volk met brood, aards brood te verzadigen, hem voorstelde dat ze niet konden leven, dan nadat ze zijn lichaam gegeten en zijn bloed gedronken hadden, toen hebben ze gezegd, deze leer is hard. Wie kan die zo verroepen? En vele wandelden van nu aan niet meer met hem. O, laat ons dit niet bevreemden. Het is nog altijd zo dat er vele zijn, ook in de kerk des Heren, die Christus zoeken om de brood, om er beter van te worden. En nu denk ik nog niet alleen aan dat aardse voordeel, aan die guldens die u misschien met uw christelijke naam verdienen kan, daar denk ik nog niet eens aan. Maar nu denk ik nog aan dat geestelijke brood, en dan bedoel ik dit, om er beter van te worden, om naar de hemel te gaan. God weet hoeveel er alle tijden door zich met de naam van christenen gesierd hebben, om de straf te ontgaan en om in de hemel te komen, die het enkel maar te doen was om de gaven van Christus, maar die de geboden van Christus nooit hebben liefgekregen, die met een hoop op de hemel in de wereld geliefd hebben, die hun hart vermaakt hebben met de God deze eeuw, en die hoopten dat Christus ze dan bij het sterven wel in de hemel smokkelen zou. Hoe ontzaggelijk velen zijn er alle eeuwen door niet geweest, die wel met Christus wensten te sterven, straks, aan het eind van hun leven, maar die niet met Christus wensten te leven, wanneer dan zijn geboden tot hun kwam, en zijn juk op hun hals gelegd werd, dan zeiden ze nee, dat willen we niet dragen, we willen wel naar de hemel, we willen wel zalig worden, we willen wel van onze schuld af, maar we willen niet van onze zonde af. We willen de zonde vasthouden. We willen de wereld blijven dienen. We willen onszelf blijven. En ach, dan gaat het altijd nog weer door zoals het toen gegaan is. Wanneer u voorgesteld wordt dat u niet kunt ingaan in het koninkrijk der hemelen tenzij dat u het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt. Dat wil zeggen, tenzij dat u nu bekent dat de dood van Christus komen moest op uw zon, en dat gij door uw ongerechtigheden hem de doorne kroon opzette. Tenzij gij dit bekent, zult ge niet met hem kunnen leven. Dan zijn er velen die zeggen, ja, maar zo kwaad moet je niet van me denken. Zo'n grote zondaar ben ik niet. Het is waar, ik ben niet volmaakt. Maar welk mens is dat wel? Het is waar, ik heb wel veel zonde. Maar ik ben toch beslist niet minder dan hij of zij. En zo min moet je tenslotte toch ook niet meer van me denken. Ik ben toch een man die mijn plichten waarneemt. Ik ben toch een vrouw die voor mijn gezin staat. Ja? En zo hebben we dan nog heel wat gerechtigheden die ons beletten voor God in de dood te vallen. Die ons beletten een nood te schrijven onder al onze werken. Die ons beletten het vlees van de Zoon des mensen te eten en zijn bloed te drinken. Want het vlees van de Zoon des mensen eten en zijn bloed drinken, dat kan alleen een mens die niets meer heeft. Dat kan alleen een mens die zegt, o God, als u me nou niet uit genade zalig wordt, maakt, dan word ik het nooit. Want mijn zonde getuigen tegen mij, mijn leven raakt tot aan het graf. Strek uw hand ten goede naar me uit, ziet u. En dan blijven er maar enkele over. 12, van wie nog één een duivel was. Maar toch heeft Christus ze niet verstoten om het kleine getal. Nee, hij had reeds van tevoren gezegd. Het is mijn vaders welbehagen, klein kuddeke, om u lieden het koninkrijk te geven. Het waren de armen naar de geest. Het waren geen reizen. Het waren zwakken, wankelende discipelen. En toch zegt hij, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijden. En wanneer dan het paaslam gegeten is, o, zullen de gedachten van Christus zich vermenigvuldigd hebben. Want als hij het paaslam zou binnendragen, dan zag hij daar zichzelf in de dienst der schaduw. Dat gedode lam was hij zelf, die straks aan het kruis zou sterven. Dan zag hij het, zodat hij de dood met rosse schreden tegemoet ging. Zodat hij zelf sterven zou, gelijk het geslachte lam. O, is er ooit een lam, een paaslam nietig geworden, in het gezicht bij de vervulling van dat profetie, dan is het nu, waar het grote paaslam aan zit, aan de dis, waar het zinnebeeldig paaslam geslacht opstaat. Christus heeft na het eten van het paaslam, na het houden van het paasa, het avondmaal ingesteld. En wanneer hij dit avondmaal heeft ingesteld en de discipelen bekend gemaakt heeft, dat hij nu aanstond zal lijden en sterven. En hij hun ook zijn gemeenschap toegezegd heeft, zeggen het neemt, eet. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. En wanneer hij de laatste drinkbeker, die genaamd werd de drinkbeker, der dankzegging zegent, dan heeft hij gezegd, dat hij de drinkbeker hier op aarde niet meer met hem drinken zal, totdat hij zijn nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Dan heeft hij gezegd, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Drinkt allen eruit. Christus heeft gezegd, ik ga sterven. Ik ga met mijn bloed het testament vastmaken. Want u weet wel, een testament is alleen maar vast in de doden. Zolang als iemand leeft, kan het testament nog veranderd worden. Maar als hij gestorven is, is het testament vast. En nu zal Christus met zijn dood, dat eeuwig testament, waarin aan verloren zondaar de zaligheid en dit wordt toegezegd, vastmaken in zijn bloed. Zodat God nog mens en wel nog duivel ooit dit testament meer zou kunnen veranderen. En daarom heeft hij gezegd, dat is het nieuwe testament in mijn bloed, vastgemaakt in mijn bloed, wat gaan van geen wankelen meer weten. En wanneer ze dit gedaan hebben, dan zingen ze de lofzang. De lofzang staat er, dus niet een lofzang, maar de lofzang. Hier heeft ook de evangelist het oog op de halleluja's die gezongen werden aan het eind van de paasmaaltijd. Het grote hallel wat inhield de psalmen 120 tot en met 136 en het zogenaamde kleine halleluja of het kleine hallel, de psalmen 113 tot en met 118. En als u dat thuis dan eens even rustig naleest en als u daar dan bij denkt hoe dat deze psalmen één voor één spreken van het diepe lijden en sterven van de zalig maken. Hoe dat deze psalmen spreken van de prijs, van de gerechtigheid die hij ging aanbrengen. O, dan zult u er iets van kunnen verstaan. Wat het was toen Jezus deze psalmen zong. Die van zichzelf spraken. Die psalmen die getuigen van banden des doods en van angsten der hel. Hij wist het, nog enkele uren. Dan zou zijn lichaam worden uitgestrekt op het vloekhout. Dan zou God hem verlaten. Dan zouden die banden des doods, dan zouden die angsten der hel over hem komen. Maar ook heeft hij gezongen, bind dan het feestoffer met touwen aan de hoornen van het altaar. En hij wist het, het offer wat God aangenaam was, moest een vrijwillig offer zijn. Moest een offer zijn wat zich zonder tegenstreven gaf aan de heilige eis van het vlekkeloos recht. Wel niet. Zo gaf het lam God zich ook om zich te laten binden met touwen aan de hoornen van het altaar. Ja, om zich te laten verbranden op het altaar van Gods gerechtigheid. Maar ook heeft hij gezongen, dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om er een God ontmoedigd te eren bij het smaken van zijn zaligheid. Ook dat heeft Christus gezongen. Want hij wist het. Na de dood is het leven mij bereid. Christus wist het. In zijn volle breedte. En in zijn volle diepte. En nochtans kon hij zeggen. Ik ben niet wederspannen. Ik wijk niet achterwaarts. Wij zingen deze psalmen vaak. Zonder dat we erbij dood denken. Maar Christus heeft de diepte van de waarheid deze psalmen gepeind. En nu moet u eens bedenken, een lofzang gezongen in het aangezicht van de dood. We lezen maar één keer dat Jezus gezongen heeft. Hij zal meer gezongen hebben natuurlijk. Dacht u dat hij niet gezongen had bij de andere paasmaaltijden die hij gehouden had in het huis van vader en moeder? Dacht u dat hij niet gezongen had toen hij opging met de hoge feesten naar Jeruzalem? Natuurlijk. Maar er staat maar één keer in de Bijbel dat Jezus zong. En dat was hier. Dat was in de nacht van zijn leven. Dat was toen de dood hem aangrijnsde. Dat was toen het kruis reeds gemaakt was. Waarop hij straks zou worden uitgerekt. En als zij de lofzang gezongen had. Hij zingt de lofzang. Hij zingt van zichzelf. Maar hij zingt niet voor zichzelf. Hij zong voor ons. Opdat in de grootste smart onze hart zich in de Heere zouden verblijden. Opdat we vast zouden houden aan zijn barmhartigheid. Die door de weg van het lijden ons geworden zijn. Die in zijn naam geloven. Want zo staat het. En als zij de lofzang gezongen hadden. Dan gingen ze uit naar de olijfberg. Als de zang versterft in de stilte van de eenzame nacht. En de lampen scheren schijnsel niet meer geven. Als daar de beenderen van het lam slechts zijn overgebleven. Die niet mochten verbroken worden. Dan wordt de deur van de paaszaal voorgoed gesloten. Achter Jezus en achter zijn discipelen. En dan gaan ze de nacht in. Die nacht waarin Judas voorgoed is omgekomen. Voor hem was deze poort de poort des doods. Voor hem was de poort der ongerechtigheid. De poort naar het eeuwig verderf. Hij was weg. Ja, dat heeft het hart van de meester geroerd, meen u van die. Wanneer een van de twaalf, de man des vredes, die mijn brood had, zegt Jezus, die heeft de versen een grotelijk tegen me verheven. Dat is wat. Als je lieve vriend, met wie je samen brood gegeten hebt, met wie je samen gewandeld hebt op de weg, met wie je samen het avondmaal bediende of aan het avondmaal aanzag, met wie je samen het paasfeest gevierd hebt, met wie je samen 3 jaar lang of langer wandelt, wanneer zulk een wordt tot een kind daarna, Judas, hij is de eeuwige nacht tegemoet gesneld. Hij heeft zijn zwarte ziel overgegeven aan de duivel om kwaad te doen. Hij wilde niet buigen voor Jezus. Hij wilde geen zondaar zijn. Hij wilde zichzelf handhaven tegen al de ontdekkingen die God hem gaf en waarmee Christus hem trachtte te ontdekken. Hij heeft zijn zwarte ziel tot het einde toe trachten vast te houden. Hij heeft zichzelf trachten te rechtvaardigen tot in de dood. O Judas is omgekomen. O dat heeft het hart van Jezus doorwond. Maar ook het hart van de discipelen. We kunnen begrijpen hoe beroerd ze geweest zijn. Toen Judas zich ontpopte als het kind der hel. En in deze nacht staat er, heeft de grote meester ze voorgezongen. En hebben zij met hem gezongen. Nee, wij zouden zeggen, nu kan je niet zingen. In zulke nacht kan je niet zingen. Nu niet. Nee, nu niet. Als je ooit zingt, dan nu niet in ieder geval. Maar toen juist, ja toen, heeft Jezus het gezang geheiligd. Opdat nu voor al degenen die na hun leven zou, het als een exempel, als een voorbeeld zou staan. Wanneer je in de nacht van het lijden ingaat. Wanneer je Christus volgen moet in zijn voetstap. Wanneer je zijn kruis moet dragen. O eer dan de duisternis komt, eer dan de ellende over u komt als een stroom, eer dan een zee vol romp zich met haar golven verheft, volg dan het voorbeeld van uw grote meester, want hij heeft het voor u gezongen, zing dan de lofzang, want weet, hoe dan ooit Gods weg moog wezen, hij ziet toch in gunst op die hem vrezen, dat heeft hij betoond. De elven mogen er dan weinigen zijn, maar zij kunnen hem niet verlaten. Ze zijn met de band der liefde aan Jezus verbonden. En niets, niets zal hem van hun meester scheiden. Hier hebben we het onderscheid. Tussen Judas en tussen de elven. Ook de elven hebben zich geërgerd aan Jezus' lijden. Hier staat het. Doch toen zeide Jezus tot haar, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Allen. Allen. Ook Petrus. Ook Johannes. De apostel der liefde. Allemaal. Allemaal geërgerd worden. Maar waarom zijn dan de elfen niet afgevallen? En waarom Judas kan wel? Wel, omdat in het hart van de elfen de liefde Gods was uitgestort. Die liefde die God vasthoudt. door onbegrepen weet. Die liefde, waardoor God de zijne vasthoudt, want zo had hij gezegd, de Satan heeft uw lieden, niet alleen Petrus, de elf, zeer begeerd te ziften, gelijk de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden, daar heb ik. Daar ligt de verborgen kracht, dat Gods volk niet afvalt in nood en dood. Daar ligt de olie, waarmee hij het vuur zijner genade onderhoudt. Dat is de liefde tot God, bezwijkt dan ooit in bittere smart. Op bange nood, mijn vlees en hart, dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. En daarom kunnen ze zingen, zelfs in de nacht, zingen naar hun ziel, hem verwacht. Ze zullen aan hem geërgerd worden, maar ze zullen niet afvallen. Nee, zo gaan ze naar het donker, naar de nacht, door het Kidrondal. En dan staat er zo bijzonder in onze tekst, dat zij gingen naar de Olijfberg. Daar staat dus niet, zij gingen naar Gethsemane, maar zij gingen naar de Olijfberg. Dat heeft een bijzondere betekenis. Hier wordt dus niet gesproken over het dal, waar hij straks bitter lijden zal, in Gethsemane's hof. Maar hier wordt gesproken van de Olijfberg. En als we denken aan de Olijfberg, dan denken we aan de top van die berg. Aan de hoogte van die berg. Van waar Christus straks de hemel zal varen. Van waar hij voor het oog zijner jongeren zou ingaan. In de heerlijkheid die hij bij den Vader had. Eer de wereld was. Eigenlijk moest het toch staan dat ze gingen naar Gethsemane. Nee, er staat dat ze gingen naar de Olijfberg. Maar die weg naar de top, die ging door het dal. De weg naar hemelseerlijkheid gaat door de nacht van het lijden. O mijn geliefden, hier hebben al de discipelen zich aan geërgerd. En hier ergert elk mens zich aan. Hier ergeren al Gods kinderen zich aan. Dat de weg naar de hemel gaat door de dood. En die ergernis prijs ik niet. Dat heeft Christus ook niet gedaan. De discipelen hadden zich niet moeten ergeren aan het lijden van Christus. Want zij hadden het kunnen weten dat de weg naar de hemel door het dal ging. Door Gethsemane. Maar al is dan dat het ongeloof zonde is. Al is dan dat deze ergernis zonde is. Nochtans zullen we hier in die strijd met het ongeloof. Met de zonde. Met de ergernis zullen we onszelf leren kennen. Zullen we zien dat de weg die God met ons houdt, een pad is door de zee en een weg door diepe wateren, waarin zijn voetstappen niet gezien, nog gekend worden. En dit schrijft God ons dan tot bemoediging, opdat wanneer ook wij geërgerd worden aan Christus, dat we zeggen, hier is er nou geen andere weg, is er nou geen kortere weg naar de top, is er nou geen weg zoals Elia, is er nou geen weg zoals Henoch hem ging. Is er nu geen weg om zonder sterven eeuwig zalig te worden? Die weg was er voor Elia. Die weg was er voor Henoch. En ja, wanneer het God behaagde, zou hij ons ook langs die weg de hemel kunnen binnenbrengen. Want al onze ontdekking en al ons gaan door de diepte brengt toch niets aan de prijs. Die moest worden opgewogen in de weegschaal van Gods recht, denkt u dat niet? Maar voor Christus was er geen andere weg. Christus kon niet meer de top bereiken, of hij moest door Gethsemane gaan. En u heeft het God behaagd om in zijn vaderlijke goedheid en in zijn wijs bestel ook al degenen die zalig worden achter Christus aan te trekken. Niet dat wij ook nog eens borg moeten worden. Niet dat wij ook nog eens plaatsbekledend voor anderen moeten lijden. Zelfs niet voor onszelf. Maar opdat we zijn voetstappen zouden drukken. Zijn dood gelijkvormig zouden worden. Opdat we het zouden weten uit hoe grote nood en dood God ons gered heeft. Opdat het hart straks veel zuiverder zou klinken door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Nu, dat is de weg naar de top. De weg achter Christus. Gaat altijd door de woestijn. Gaat altijd door het donkere dal. Door de nacht. Door Gethsemane. En daar komt de ergernis openbaar van de discipelen. Daar slaat hun verwachting stuk op het kruis. Maar Christus gaat hun voor. Ja, hier zien we de herder gaan. En zijn schapen volgen hem. En bij de geliefde zo gaat Christus nu altijd voor. Ook al is de nacht zo donker dat je Jezus niet ziet. Dan gaat hij toch voor. Toch voor door die donkere nacht. Door het Kidrondal. Dwars door het Gethsemane. Naar de top van de olijfberg. O, let er toch op. De herder zal zijn schapen niet meer in de steek laten. Hij heeft het gezegd. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. In deze nacht. Want daar is geschreven. Ik zal den herder slaan. En de schapen der kudden zullen verstrooid worden. Hier haalt hij een vrij citaat aan uit Zacharia. Uit de profetie van Zacharia. Waar geschreven staat. In Zacharia 13 vers 7. Zwaar het ontwaard tegen den herder. En tegen de man die me metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zakelijk haalt de Heer Jezus die tekst hier aan. En zegt hij. Want daar is geschreven. Ik zal den herder slaan. O, hier vertaalt hij voor ons deze tekst. Dit geheim schrift der eeuwen. Hier ontwaart God uit zijn heilige woning. En het zwaard zijner gerechtigheid daalt neder. Ik, zegt God, zal den herder slaan. Ja, dat God slaan moet, dat is in ons aller hart gegrift. Daar is hier geen mens in de kerk of hij gevoelt dat God de zonde straffen moet. Je kan wel proberen je op de been te houden met de gedachten aan Gods barmhartigheid. Met de gedachten aan Gods liefde. Met de gedachten aan een God die alle mensen lief heeft. Met de gedachten aan een God die alle mensen toch wel eenmaal in de hemel zal opnemen. Maar het is niet de Bijbelse waarheid, mijn geliefde, nee. Nee. Elk mens heeft in zijn hart die goddelijke boodschapper die hem zegt. Gij zult gestraft worden vanwege uw zonde. Vanwaar anders die vreselijke angst. Wanneer er maar iets van Gods majesteit in de wolken gezien wordt. Wanneer er maar een gering tekentje van zijn almachtige hand openbaar komt in storm of onweer. Hoe komt het dat de goddeloze vliegen, waar er geen vervolger is? Hoe komt het dat ze in hun angst, in hun doodsangst, de haren uit het hoofd trekken? Als ze niet bewust waren in hun hart, daar is een God die de zonde oordeelt. Daar is een God die de ongerechtigheid geen zin zo gestraft zal laten. En nu is er ook een volk. Nu zijn er mensen die dat niet alleen in het verborgen van hun hart beseffen, zoals zelfs de heiden het beseffen. En zoals wij het weten, die ons sieren mogen met de christennaam. Maar er zijn ook mensen die dit nu van harte gaan aanvaarden. Daar zijn mensen die wanneer ze horen dat God slaat, zeggen, o God, dat is waar. En dat is rechtvaardig. En dat heb ik altijd wel gedacht. Ik heb altijd wel gedacht dat u de zonde niet ongestraft zou laten. Maar nu voel ik het. Nu moet ik voor God verschijnen. En ik kan niet. Kom, heb u dat in uw leven wel eens ervaren? Dat u sterven moest, voor God verschijnen moest. En niet voor God verschijnen. Kom, vanwege uw zonde. Dat uw zonde de scheiding teweeg gebracht hebt tussen God en tussen uw ziel. En dat ge dit ging toestemmen in uw leven. Dat ge dit ging billiken in uw leven. Dat ge zeggen ging, ja Heer, u moet slaan. Mijn zonden zijn zo groot. En mijn leven is zo gans verloren. Daar kunt u niet zomaar voorbij gaan. Daar kunt u niet zomaar voorbij gaan. Daar moet oordeel komen. Daar moet straf komen. Daar moeten slagen komen. Daar is een volk dat hun rug gaat buigen onder de slagen. Ze gaan de slagen verwachten. Omdat ze ingewonnen worden door de liefde van God. Onder zijn rechtvaardige toorn. Immers, ze hebben God niet lief zoals ze hem lief zouden moeten hebben. Ze hebben zijn geboden overtreden. Ze hebben niet gedaan naar zijn heilige wil. Nu zijn ze zijn gramschap dubbelwaardig. Zijn er misschien vanmorgen hier ook. Die het oordeel wachten. Die de slaande hand van God gevoelen. En die zeggen, Heer, wanneer zal het komen? Die heilig beven voor Gods aangezicht. Die weten dat de zonde, als met een ijzeren griffie, als met een punt van een diamant gegrift staat, in het boek wat voor Gods aangezicht is. En die zich daaronder buigen. Die daarover bekommerd zijn. Die daarover uitroepen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Al dan is er vanmorgen een boodschap van genade. Wanneer wij de lijdensweg van Christus betreden, dan openen zich bij de aanvang van het smartelijk lijden van onze eiland de heerlijkste straal, die reeds uit de poort van het nieuwe Jeruzalem ons toegemoet gevoerd wordt. Want hier staat, God heeft geslagen, en de arm zijner toren is nedergedaan, en zijn gerechtigheid is gekocht, maar niet op het hoofd van zijn schuldig volk. Maar zijn toorn is gekomen op het hoofd van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. O, hier heb u de weg tot God. Hier heb u de troostfontein die ons broten is op de weg naar het Gethsemane. Heer, de Heere, die heeft het gezegd. Ik God, ik de rechtvaardige rechter, zal uw zonde niet ongestraft laten. Maar dit is de boodschap van Gods evangelie. Ik zal ze in u niet straffen. Ik zal mijn gramschap op u niet uitstorten. Want ik heb ze uitgestort. Op het hoofd van mijn zoon. Sla, ja wie? Sla Petrus, want hij heeft u verloren. Sla Johannes, want hij is geërgerd aan uw kruis. Sla de Emmausgangers, want ze hebben de weg van u afgenomen, gekozen. Nee, zegt God. Sla de herder. Terwijl de schapen het verdiend hadden, moest de herder geslagen worden. Zo lief had God de zijn, dat hij, eer dat hij ons in de eeuwige nacht wegstoten, hij zijn eigen zoon tot in de dood, ja tot in de kruisdood vernederd, sla de herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Zo heeft hij gezegd. Maar, nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. O, in plaats dat hij aan zijn eigen lijden denkt, in plaats dat hij bedenkt aan het behoud van zijn eigen ziel en zijn eigen leven, denkt hij aan het leven van zijn schapen. En bereidt hij ze reeds voor op hun diepe val, maar ook op de wederoprichting daar. En troost hij ze reeds, zodat ze straks, wanneer de sluier der nacht zich over hun ziel zal uitbreiden, ze aan dit woord zich zouden mogen vastklemmen. Ge zult wel geërgerd worden. Ge zult wel verstrooid worden. Maar ik zal u niet verwerpen. Daarvan willen we nog een enkel woord spreken in onze laatste gedachten. Doch niet nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 116. Het tweede, het derde en het vijfde vers. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Welk een heerlijke toezegging aan deze bedroefde discipelen. Maar welke bewustheid droeg Jezus ook om dat hij de strijd zou strijden tot het bittere einde en de overwinning behalen. Hij is ingegaan in de dood als triomfator. En hij wist, hij zou dood en graf achter zich laten. En dan zou hij zich begeven tot de verstrooide, tot de verloren, tot de aan hem zich geërgerd hebbende schapen. Maar heeft Zacharias gezegd, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan. De scheiding zal voor een kleine tijd komen. Niemand kan Christus volgen in de nacht van zijn lijden. Niemand kan nadoen wat hij gedaan heeft. Hij heeft het enige. Hij heeft het geheel gedaan. Hij heeft het als borg gedaan. En ook daarin zullen we het alle verliezen. Daarin zullen we allen aan hem geërgerd worden. Maar hij zal ons daarom toch niet verstoten. Hij zal het ons niet vergelden. Maar hij zal het ons uit genade vergeven. En als hij verheerlijkt zijn zal in zijn troon, dan zal hij van zijn heerlijke macht geen misbruik maken om zijn vroegere vrienden, om zijn vroegere discipelen te straffen om hun ongerechtigheid. Maar hij heeft ze het reeds voorzegd. Als ik in heerlijkheid zal wederkomen, wanneer de doodschaduwen van me zullen wijken, en ik het graf verachter me zal laten, dan zal ik u voorgaan. Dan zal ik weer uw herder zijn. Dan zal ik u voorgaan. Waarheen? Naar de plaats waar ik u gevonden heb. Naar de plaats waar ik mijn eerste liefde in uw hart geopenbaard heb. Ik zal u voorgaan, zegt hij, naar Galilea, waar hij zijn discipelen gevonden had, waar die geen rijken, geen geachten, geen mensen die bij de wereld wat waren, maar waar die de ellende, de nooddruftige, de armen, de hulpeloze, de zondaar getroffen had, met de koorden van zijn eeuwige liefde. En nu zegt Jezus, voordat hij de nacht inging, en als ik zal opgestaan zijn, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan, zal ik u voorgaan, naar Galilea. Daar zal hij ze wederom ontmoeten, en daar zullen zij het zien, dat hij al zo moest lijden, om al zo hem, met hem samen, in zijn heerlijkheid in te brengen. O mijn geliefden, zo geeft God reeds troost, daar het bitterste van het lijden komt. Zo geeft hij reeds goed moed, terwijl dat het uiterste des drie bekers nog gedronken moet worden. Zo geeft hij voordat ze de oceaan door moet, en waar de golven zich over hen als een machtige stroom zullen verheffen, reed zijn woord waarop ze als een stok en een staf zullen kunnen steunen. Het is waar, ze zijn niet staande gebleven. Ze zijn verstrooid, verjaagd. Ze zijn gevlucht voor Gods aangezicht. Maar ze zijn niet afgevallen. Ze zijn niet afgevallen. Ze hebben in de diepste dal van de dood van Christus, hebben ze toch de wereld vaarwel gezegd. En bleven ze toch uitzien, met alle razen, met alle onbegrepen wegen, bleven ze uitzien naar de Heer, gelijk een wachter op de morgen. Wacht, zo hebben zij gewacht, op de verandering in hun lot. Nu, dat is de boodschap die hier van achter blijft, ook voor ons. Hier wordt het ons in verkondigd. Ja, God moet de zonde straffen. God moet slaan. Het kan niet anders. Maar voor die het bekennen, voor die de zijde Gods daarin kiezen, die op dat woord hun amen geven, die het zegel ook hieraan hechten dat God waarachtig is, die met de smart van hun zonde zichzelf niet meer verlossen kunnen, en die zichzelf niet meer bevrijden kunnen met wat aangegrepen waarheid van het eeuwig verderf, maar die nu hartelijk, eerlijk, oprecht met hun ganse hart tot God vluchten, die het nu aan hem bekijkt, die dat nu beleidt, die daar het innig gevoel van omdragen wel is. De herder gaat voor. Dan moogt gij niet verder kunnen. Dan moogt gij zeggen, Heere, houd op. Want zo gaat het toch verkeerd. Zo kan ik toch niet verder. Hier staat het. Gij zult wel aan hem geërgerd worden. Maar hij zal u daarom niet verstoten. O, zie nu eens op het grote voordeel. O, dat God onbegrepen wegen met u gaat. Laat u dat niet verhinderen hem aan te kleven. Want hij gaat altijd met zijn ganse kerk door een weg die ze niet geweten hebben. Door paden die ze niet gekend hebben, altijd. Maar blijf dan aan hem verbonden. Blijf dan de Heere toch verwachten. Let dan op het woord wat hij u toegezegd heeft. Want het behaagt God menigmaal, ook voordat hij ons in kruis en drukwegen brengt, iets van zijn zoete liefde en goddelijke ontferming te betonen. Want hij legt de mens niets te veel. Hij geeft ons geen kruis te dragen zonder dat hij in het kruis ook de uitkomst schenkt. Hij brengt ons niet in een zee van ramp, eer dat hij ons de troost gegeven heeft. Dat hij ons voorgaat naar Galilea. Altijd in onze grootste smart hebben wij recht en reden om op de Heere te wachten. Om onze harten in God gerust te houden. Om hem nooit te vergeten. Om hem steeds onze hulp betekent. Ook al wordt de nacht zo dicht dat je Jezus niet meer zien kan. Dat je de reddende hand van Christus niet meer gevoelt. Maar hij blijft bij ons. En met zijn stok en zijn staf zal hij ons vertroosten. Kom dan, zondaar, beleid het voor zijn aangezicht. Help u zelf niet langer. Denk niet dat er een andere weg is tot God. Verlaat de slechte geven en leef. En treed op de weg des verstands. Luister naar de inspraak van je geweten. Je weet het allemaal. God moet de zonde straffen. Dat gevoel je in je hart. Allemaal. Elk mens die onder de waarheid geleefd heeft of leeft. Weet. God moet de zonde straffen. We hebben hier Gods tedenhouder in ons hart. Wuif het niet weg. Denk niet dat het mee zal vallen. Als het mee zou vallen voor ons. Dan had God zijn zoon niet behoeven te doden. Dan had hij Jezus niet overgegeven tot in de hel. Want het was een beminde zoon. Het was zijn enige. Het was zijn hartekind. Maar zo vreselijk zijn de zoon. Dat hij zijn zoon overgaf. Voor wie? Voor wie? Voor al diegenen. Die nu in een waarachtig berouw. Het in de zonde niet meer uit kunnen houden. Die de wereld verwezen. En die aan de voeten van Christus komen. Om als een bedelaar. Uit zijn genade het leven te ontvangen. Het eeuwige leven voor al diegenen. Voor al diegenen. Daar zal geen mens te vergeefs op God hopen. Met die hoop. Als een arme, uitgeklede, verloren, onreine zondaar. En nu zegt u misschien. Ja, maar dat ben ik nou niet. Ik ben geen arme, onreine, goddeloze zondaar. Ik voel me nog zo deugdzaam. Ik voel me nog zo goed. Ik denk vaak dat er toch nog wel andere wegen zijn. Ik geloof niet dat het bij alle mensen zo moet die zalig zullen worden. Mijn geliefden, dat is ook de nood van uw leven. Dan moet u daar ook maar mee aan de voeten des Heren vallen. Dan moet u daar maar mee naar God gaan en zeggen, Heren, het is met mij zo ellendig gesteld. Want als ik nou nog een verbroken zondaar was, dan zou ik nog op uw genade hopen. Maar ik ben een verharde zondaar. Maar weet dan, mijn geliefden, dat die verbrokenheid des harten geen voorwaarde is om genade te ontvangen, maar dat ook die verbrokenheid des harten een vrucht is van Gods genade. Dus met andere woorden, dat nooit een mens verbroken kan zijn, of hij moet eerst tot God komen. En dat nooit een zondaar zijn zonde hartelijk bewenen zal, die niet geblikt heeft in de ogen van Gods goede tierenheid. En dat we nooit de zonde zullen afkappen, tenzij dat we zien dat de zonde God zijn zoon gekost hebben. En dat ze Christus het leven gekost hebben. Dus al ben je nou nog zo onbekeerd. En nog zo hard, dan moet je ook bij Jezus wezen. Want om zalig te worden. Om bekeerd te worden. Om een nieuw hart. Om een wenend gemoed. Om een verbroken geest. Om al deze dingen moet je bij God zijn. Buig dan aan zijn voet. En smeek het hem. Pleitende op zijn belofte. Pleitende op zijn woord. Pleitende op zijn toezegging. Dat hij niet verstoten zal. Degene die in waarheid tot hem komt. Dat hij niet verstoten zal het geroep van de ellendigen. En laat dit dan de waarheid van uw leven zijn.
dat ge uw onwaarheid beleidt. Laat dit dan de oprechtheid van uw leven zijn. Dat ge de onoprechtheid van uw leven aan hem beleidt. Dan zijt ge toch oprecht. Oprecht in de ogen van God. Omdat ge uw onoprechtheid kent. Beweent en beleidt aan de voeten des Heer. En dan zal hij ook vandaag dit woord nog in uw harten drukken. Dit troostwoord. Wat hij zijn discipelen meegegeven heeft in de weg van het lijden. Toen ze alle aan hem geërgerd zouden worden. Maar wanneer ik zal opgestaan zijn. Dan zal ik u voorgaan. Naar Galilea. Mijn kinderen, zegt Jezus. Door de nacht. Zo bang, zo dicht. Voer ik u toch. Naar het eeuwig licht.
Amen. De Heere. Dan hebben we het gekregen om niet. O, laat er ook iets van uitgaan in de praktijk van ons leven. Opdat ook degene die nog ledig op de markt staan, door ons uw roepstem zouden horen. Want daar is nog plaats in de wijngaard. De oogst is nog niet ten einde. Het is nog niet ter 12 uur. Amen. Geliefde, gaat dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.